Maar jullie graag een stukje willen lezen uit Matteüs hoofdstuk 1. Dan zou ik willen beginnen bij het 18e vers. En dan ineens doorlezen tot 2 vers 18. Dit zegt Gods woord. De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat ze waren samengekomen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het geheim te verstoten. Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei, en u volgt een aanhaling uit Jesaja 7 vers 8, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, dat is vertaald God met ons. Toen Jozef nu uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen, en nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Toen Jezus was geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem. En zeiden, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te huldigen. Toen de koning Herodes dit hoorde, werd hij ontsteld en heel Jeruzalem met hem. En hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen en deed bij hen navraag waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem in Bethlehem in Judea, want zo is geschreven door de profeet, en hij volgt een aanhaling uit Micha 5 vers 3, en u Bethlehem land van Juda bent zeker niet de geringste onder de vorsten van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël zal goeden. Toen riep Herodes in het geheim de wijzen en onderzocht bij hen nauwkeurig de tijd van het verschijnen van de ster. En hij zond hen naar Bethlehem en zei, haat geen en vraag nauwkeurig naar het kind, en als u het vindt, bericht het mij, opdat ik ook kom om het te huldigen. Zij nu hoorden de koning aan en gingen weg, en zie de ster die zij in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit tot zij kwam, en boven de plaats bleef staan waar het kind was. Toen zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij het huis waren binnengegaan, zagen zij het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en huldigden het. En ze openden hun schatten en boden het geschenken aan goud, wierook en mirre. En toen zij in een droom een goddelijke aanwijzing ontvangen hadden om niet naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Toen zij nu waren vertrokken, zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en zei, sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En wees daar totdat ik het u zeg, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts mee en vertrok naar Egypte. En hij was daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet die zei, en nu volgt een aanhaling uit Hosea 11, vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, daar hij zag dat hij door de wijzen was misleid, zeer toornig. En hij zond knechten en doodde alle jongens die in Bethlehem en het gehele gebied daarvan waren, van 2 jaar en daaronder. Overeenkomstig de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig onderzocht had. Toen werd vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia, die zei, en u volgt een aanhaling uit Jeremia 31, vers 15, een stem is in Rama gehoord, geween en veel geklaag, Rachel die haar kinderen beweende, en ze wilden niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn. Tot zover een stukje uit de schrift, en mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. Nu, ik kan mij zo voorstellen, vrienden, dat jullie menen dat ik een week te laat ben om nog bij het kerstverhaal stil te staan. En ik heb eigenlijk ook wat geaarzeld deze week, moet ik zeggen, want ik was ondertussen al begonnen met 1 Samuel 23 voor te bereiden voor deze morgen. Maar ik had gedurende de week wat ik zou noemen een Paulus in Athene momentje. Ik weet niet of je dat kent. Maar jullie weten wellicht dat Paulus, wanneer dat hij in Athene komt, dat hij daar geprikkeld wordt door de afgodsbeelden dat hij overal in de stad daar aantreft. Wel, ik moet zeggen dat ik iets ervoer deze week, iets gelijkaardigs. Ik werd ook geprikkeld. Niet zozeer bij het zien van al die kersttaferelen, maar vooral bij de boodschap die ermee gepaard ging. Ik hoorde onder andere, misschien hebt u het ook gehoord, ik hoorde de kersthomilie van de paus en van kardinaal De Kezel. En toen dat ik zo die preek aanhoorde, dacht ik bij mezelf dat dit toch evengoed een speech kon zijn op een jaarlijkse ontmoetingsdag voor syndicalisten. Of een toespraak op een partijcongres van de Socialistische Partij of van de Groenen. Want kardinaal De Kezel, die had het over de toenemende kloof tussen arm en rijk, over sociale ongelijkheid en kinderarmoede. En de paus die had het vooral over het samenleven van mensen met verschillende nationaliteiten, culturen en religies. Kortom, het betrof tal van actuele zaken die eigenlijk in de vorm van hun boodschap weinig of niets met de geboorte van de Heer Jezus te maken hadden. En als ik in de afgelopen dagen al het kerstverhaal te horen kreeg, dan ging het puur om de feitelijke gebeurtenissen. Wat ik persoonlijk een gestripte versie noem. Kijk, als je al de verwijzingen naar de profeten die Matteüs telkens toevoegt, ik heb speciaal vernoemd vanmorgen, als je die weglaat uit zijn versie van Jezus' geboorteverhaal, dan hou je inderdaad een sluitend verhaal over dat vlotjes leest. Je moet dat maar een keer testen. Het leest gewoon als een trein. Maar het is een gestripte versie die nog weinig om het lijf heeft. Het gaat dan enkel nog om de feiten, die als je toch eerlijk bent, toch wel heel bizar klinken. Een maagdelijk tienermeisje dat zwanger wordt van de Heilige Geest. Nu moest mijn dochter op 13, 14-jarige leeftijd thuisgekomen zijn met nieuws dat ze zwanger was van de Heilige Geest. Dan zou ik haar toch meteen gevraagd hebben wat ik die Heilige Geest kon vinden om een keer een hartig woordje met hem te praten. Het is toch een vreemde situatie. En een ster die opkomt zo uit het oosten en priester-astrologen begeleidt naar Bethlehem. Wat moet je dan nu bij je gaan voorstellen? Is dat de voorloper van de GPS of zo? Geef toe. Dat zijn toch allemaal vreemde gebeurtenissen. Vandaar dat er ook vele mensen zijn die een bedenkingen hebben bij de historische betrouwbaarheid van al die zaken. Ook binnen de evangelische beweging trouwens. Voor hen lijkt het een achteraf in elkaar gestoken verhaal op basis van een aantal profetieën uit het Oude Testament die nu als bewijsteksten opgevoerd worden om deze vreemde gebeurtenissen geloofwaardigheid te geven. Maar zelfs dan nog is het verband tussen die zogenaamde bewijsteksten en de gebeurtenissen rondom Jezus' geboorte niet vanzelfsprekend. Vaak lijken die aanhalingen weinig met de gebeurtenissen gemeen te hebben. Is dat u ook al opgevallen? Waar is Matteüs en godsnaam mee bezig? Hebt u zich nog nooit dat afgevraagd? Wel, om ertoe te komen wat Matteüs precies doet, wil ik u eerst, ja, zo kan je mij toch wijzen op wat hij zeker niet doet. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van een stukje dat ik u zal voorlezen uit een van de vele nep-evangeliën die in de latere tijden ontstaan zijn. Het zal u misschien verbazen, maar er is nog een tweede zogenaamd evangelie dat de naam Matteüs draagt dat in omloop is. Het dateert uit het begin van de 7e eeuw na Christus en het is in het Latijn geschreven. En om verwarring te vermijden noemt men het pseudo-Matteüs of zoals u wilt, fake Matteüs. En ik lees u voor uit het 14e hoofdstuk. En daar staat er dit. En op de derde dag na de geboorte van onze Heer Jezus Christus ging de uitnemende gezegende Maria uit de grot en ging in een stal binnen, uit een grot, in een stal, plaatste het kind in de stal, en de os en de ezel aanbaden het. De ezel moet zelf achter doen. Toen werd vervuld wat door Jesaja de profeet werd gezegd. De os kent zijn eigenaar en de ezel de kribbe van zijn meester. Naar Jesaja 1, vers 3. Nu, ik lees je dat niet voor, opdat je nu zou weten waarom dat je zo vaak een os en een ezel aantreft in de kerststal. Maar omdat wij, als wij Matthäus zijn evangelie lezen, dat wij geneigd zijn te denken dat Matthäus precies dezelfde werkwijze heeft als de schrijver van dit nep-evangelie. Matthäus die zegt niet, kijk, dit is gebeurd en dat is nu precies wat dat Jesaja bedoelde. Nee. Wat dat Matthäus doet, is niet bij elke gebeurtenis een bewijstekst aanreiken, zoals de schrijver van dit nep-evangelie met de os en de ezel doet, door te wijzen op Jesaja 1, vers 3. Ik zal eens als meer zeggen, Matthäus is niet geïnteresseerd in het aantonen waarom dat Jezus nu precies uit een maagd geboren is. Matthäus die heeft heel andere bedoelingen. Nu, als je denkt dat Matthäus telkens wijst op gebeurtenissen die de schrift al lang voorheen aangekondigd hadden en die nu eindelijk in vervulling gegaan zijn, dan ga je trouwens heel lang mogen zoeken om één enkele Joodse schriftgeleerde te vinden die het met u eens zal zijn. Want hoewel dat Matthäus telkens bij elke gebeurtenis naar Israëls geschriften verwijst, is er niemand, maar ook niemand in Jezus' dagen, die deze vreemde gebeurtenissen verwacht. Niemand verwachtte dat de Messias uit de maagd geboren zal worden, en niemand verwachtte een hemelsteken in de vorm van de ster die zal opdagen uit het oosten. Die verklarende aanhalingen van Matthäus, op dat vervuld werd naar de schriften, of wat door de Heer gesproken is, die zijn voor niemand in Jezus' dagen een ah-ja-momentje. Nee. Want er is geen enkele rabbi in Israël die de geciteerde teksten uit Jesaja, Jeremia of Hosea als profetische aankondiging van de geboorte van de Messias aangrijpt. Geen enkele. Nergens in de Joodse traditie valt er een spoor te ontdekken dat de befaamde Immanuel-tekst uit Jesaja 7, dat die begrepen wordt als een profetische aankondiging van de geboorte van de Messias. Van de meeste schriftplaatsen waar dat Matthäus op wijst, verwacht zelfs niemand dat daar in de toekomst een profetische vervulling op zou volgen. Niemand verwacht deze merkwaardige gebeurtenissen, en daarom bewijzen ze ook helemaal niets. De maagdelijke geboorte bewijst niet dat Jezus de Messias is, en al zeker niet dat hij God zou zijn die gekomen is onder de mensen. En ook het teken aan de hemel, de ster uit het oosten, bewijst niet dat Jezus de Messias is. Een maagdelijke geboorte, dus gewoon een maagdelijke geboorte, en een opkomende ster uit het oosten, dat is een fenomeen dat aan de hemel waargenomen wordt. En het zijn inderdaad merkwaardige gebeurtenissen, maar ze bewijzen op zich helemaal niets. Nu, waarom wijst Matthäus ons dan op deze gebeurtenissen naar de schriften? Wel, kijk mensen, wat Matthäus ons wil tonen, is gezien wie dat Heer Jezus is, nu dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dat hij nu gaan zitten is aan Gods rechterhand, en dat de geest van God is uitgestort, dan wil hij ons nu terug meenemen naar de schrift, en op wijzen op zaken die niemand gezien had, en die ons leren wat we van de Heer Jezus mochten verwachten. Matthäus die is er namelijk van overtuigd dat Jezus Christus het absolute hoogtepunt is in Gods weg en Gods doel met zijn volk Israël. En Matthäus die verwijst naar de schriften om ons te bepalen bij hoe God in het verleden met zijn volk gehandeld heeft. En hij gaat iedere keer opnieuw verwijzen naar gebeurtenissen in het verleden die een parallel vertonen met wat er nu gebeurt in Jezus leven. Kijk, zegt hij, dit is van Gods wegen Israël toen en daar overkomen. En omdat Jezus de ware Israël is, die Gods bedoelingen met Israël nu in zichzelf tot voleinding brengt, is deze gebeurtenis de climax, de volkomen expressie van wat er toen gebeurde. Ja, ik ga een keer moeten illustreren, hè. Ik ga ze toch niet allemaal kunnen overlopen vanmorgen. Maar ik wil je wijzen bijvoorbeeld op die verwijzing naar Jeremia 31 vers 15 die volgt op de kindermoord in Matteüs 2 vers 16. Kijk, een aantal maanden na Jezus geboorte, dan volgde er in en rond Bethlehem op bevel van Herodes het drama van de kindermoord. En er was heel veel geween en geklaag van de moeders die rouwden om hun kinderen. Wel, zegt Matteüs, roept dat bij jullie soms geen herinneringen op aan wat er vroeger gebeurd is bij de wegvoering in ballingschap te Rama? Want als Jezus de ware Israël is, en er zoals bij de wegvoering en ballingschap veel geween en jammerklacht was, zal dat ook zo nu niet zijn wanneer Israëls geboren verlosser noodgedwongen in ballingschap moet gaan naar Egypte? Maar wat dat er eertijds gebeurde met Gods volk, gebeurde door de Babyloniërs. Zij voerden Gods volk weg in ballingschap. Maar nu bij Jezus' geboorte is het Israëls eigen koning nota bene die ervoor zorgt dat de ware Israël moet vluchten voor zijn leven. Naar waar? Naar Egypte. Is dat niet schokkend? Jeruzalem is geworden als Egypte. Het maakt zich schuldig aan kindermoord. Waardoor de ware Israël nu ironisch genoeg moet vluchten naar Egypte. Dat is toch de omgekeerde wereld? Is dat niet schokkend? Die vrienden, Matthäus, die wil niet iets bewijzen, hij wil ons onderwijzen. Ja, als wij die aanhalingen lezen, dan veronderstellen wij dat iedereen precies wist dat dit voorzegd was naar de schriften. Ja, zeggen we dan, anders zouden we toch geen zin hebben om te verwijzen naar wat daar vroeger gesproken is. Maar dat is nu net het punt, vrienden. Niemand wist dat dit zo zou gebeuren. En even tussendoor, weet je, dat onderstreept juist de betrouwbaarheid van deze historische gebeurtenissen. Want geef toe, wat voor zin heeft het, deze vreemde gebeurtenissen over een maagdelijke geboorte en de verschijning van een ster, om dat te verzinnen, als er niemand is die erop zit te wachten? Dus waarom zou iemand ze opzettelijk verzinnen, als ze uiteindelijk niets bewijzen? De enige reden waarom dat ze in de schrift opgenomen zijn, vrienden, is gewoonweg het feit dat deze merkwaardige dingen gewoon gebeurd zijn. Trouwens, de reden waarom dat Matteüs en de apostelen geloven dat Jezus een goddelijke persoon is niet Maria's zogenaamde onbevlekte ontvangenis. Nergens in het Nieuw Testament vinden we dat Paulus of de overige schrijvers wijzen op Jezus' geboorte om aan te tonen dat hij om die reden een goddelijk persoon is. Nergens. De apostelen beschouwen Maria ook niet als de moeder van God. Maria is spijtig genoeg pas veel later in de Rooms-Katholieke traditie een soort halfgodin geworden, die meer lijkt op de Artemis van de Efeziërs of de godin Diana van de Romeinen dan op dat tienerplattelandsmeisje uit de Bijbel. En dat zijn de gevolgen wanneer de mensen verder gaan dan wat dat schrift ons leert. Wanneer de mensen verder gaan redeneren waarom dat Jezus nu precies uit de maagd geboren is, dan sluipen daar allerlei vreemde elementen in die eigen zijn aan de wijze waarop ons denken nu eenmaal gevormd is naar onze cultuur. En in het veelgodendom van de Grieken had elke mannelijke godheid een vrouwelijke tegenhanger. Zeker als er gesproken werd van kinderen van de goden. En dan moet je natuurlijk niet verschieten dat wanneer de vroege kerkvaders redeneren als de Griekse filosofen van weleer, dat er dan van Maria een soort halfgodin gemaakt wordt als zij de zoon van God baart. Begrijp je? Nu om tot de tekst te komen, vrienden, is het hier trouwens in dat verband opgevallen dat Jozef, wanneer dat hij te horen krijgt dat zijn ondertrouwde vrouw zwanger geworden is door de Heilige Geest, dat hij daar helemaal niet over verwonderd is, en dat hij dan gewoon vervolgens gehoorzaamt. Is je dat al opgevallen? Jozef, zo leren we hier, die staat meteen voor een dilemma wanneer dat God aan het werk gaat. Voor alle duidelijkheid, Jozef is op dat moment ongeveer een man van 30 jaar, terwijl dat Maria een tienermeisje is van 12, maximum 14 jaar. En Jozef die merkt dat zijn aanstaande ineens zwanger geworden is. En omdat hij een rechtvaardig man is die God vreest, kan hij Maria, die schijnbaar de vrouw van een ander geworden is, niet langer huwen. Dat is onmogelijk voor Jozef. Deze zwangerschap is in de ogen van Jozef, juist omdat hij een rechtvaardige is, een heel groot probleem voor hem. Nu even ter verduidelijking, ondertrouwd zijn met iemand is bindend in de Joodse cultuur. Jozef en Maria die waren op dat moment zo goed als getrouwd. Maar als Maria zwanger geworden is door de gemeenschap met een andere man, dan moet je dat wel onderscheiden. Dan kan je dat niet vergelijken bijvoorbeeld met wat David met Bathsheba deed. Er is een onderscheid tussen beide daden. Maria en Jozef die hadden nog geen seksuele relatie op dat moment. Dit is een andere relatie. En als Maria als ondertrouwde vrouw van een andere man zwanger is, ja, is dat zeker niet goed te keuren, maar het staat niet op dezelfde lijn als overspel. Vandaar dat Jozef Maria niet openlijk te schande wil maken en hij besluit om dit in het verborgene af te handelen, zo lezen we. Ja, Jozef is een rechtvaardig man die wil handelen in barmhartigheid. Ondanks dit menselijk drama wil Jozef de verdere toekomst van dit jonge meisje niet in de weg staan. Hij is een rechtvaardig man, dat is zo geloof ik wat dat Matthäus ons wil vertellen. En terwijl deze rechtvaardige zoon van David, want zo wordt hij genoemd door de engel, wanneer hij dat zo aan het overdenken is, dan krijgt hij een visioen waarin dat een boodschapper van God tot hem spreekt. En deze geeft Jozef te kennen dat Maria's zwangerschap haar van Gods wegen is overkomen. En dat hij daarom geen vrees mag hebben om haar toch alsnog te huwen. Jozefs ontzag voor God mag hem niet weerhouden om Maria tot vrouw te nemen. Want hij die uit Maria zal geboren worden, is niemand minder dan Israëls verlosser. En daarom moet Jozef hem ook de naam Yeshua geven. Het is door de tussenkomst van de Schepper God dat dit leven in Maria nu verwekt is door de Geest. En voor Jozef, weet je, is dat geen onbegrijpelijke verklaring. Je kent de God van Israël, die van bij het begin van de schepping door zijn Geest leven wekt en vernieuwing brengt. Kijk, dat God als mens te midden van zijn volk zou komen, daar was niemand op voorbereid, laat dat duidelijk zijn. Maar de reden is niet omdat men mens zijn als iets minder waardig beschouwt. Het feit dat Jezus niet door een man, maar door de Geest verwekt wordt, dat maakt hem niet reiner op, hé mensen? Joodse mensen denken zo niet. Zij zien mens zijn niet als een probleem. Wij zijn toch naar Gods beeld geschapen? En als God tussen beiden komt in deze wereld, hoe zou dit anders gebeuren dan door zijn beeld? Of moet je soms komen in een kangeroe misschien of zo? Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Als God tussen beiden treedt, dan doet hij dat door zijn beeld. Mensen en vrienden is naar het Joodse denken niet iets groezelig, vies of minderwaardig. Dat hebben wij er in het Westen van gemaakt. En weet je waarom? Omdat de traditie ons Bijbeltje begint in Genesis hoofdstuk 3. De zondeval en de afgeleide leer van de erfzonde. En sindsdien is de mens zijn waardigheid volledig ontnomen. Maar je bent nu eenmaal verdorven, niet van de moederschoot af. En om die reden spreekt men van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maar vrienden, dat is niet het pad dat bewandeld wordt door Matthäus of de overige schrijvers van het Nieuw Testament. Matthäus die zegt er hier verder niets over. Alleen wijst hij terug op wat er gebeurde in de dagen van Jesaja. En let nu eens vooral op die inleidende omschrijving. Wat staat er? Dit alles nu is gebeurd opdat vervuld wordt. Met dit alles geeft Matthäus aan dat wat hij voor ogen heeft en waar hij ons nu zal op wijzen, dat dat veel meer omvat dan enkel het alleenstaande feit van deze opmerkelijke geboorte. Laat het maar lezen. Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, dat is vertaald God met ons. Nu, zoals ik al aangaf, vrienden, er is geen enkele Joodse traditie die deze Immanuel-tekst beschouwt als een openstaande profetie die vervuld moet worden. Ja, nog meer, men beschouwt deze tekst zelfs niet eens als een messiaanse tekst. Ik ga er nog een schapje bovenop doen. Er is zelfs geen enkele traditie die deze tekst begrijpt als zou er hier gesproken worden van een maagd die zonder tussenkomst van een man zwanger zal worden. Ja, wie alleen Matthäus leest, denkt daar automatisch aan. Waarom? Omdat de verklaring van de engel duidelijk aangeeft dat Maria zwanger geworden is door de Heilige Geest. Dat is de reden waarom hij eraan denkt. Maar dat is niet wat de oorspronkelijke tekst in Jesaja zegt. Daar gaat het niet over een jong meisje die zwanger geworden is zonder de gemeenschap te hebben met een man. Daar gaat het helemaal niet over. En trouwens, als je gaat kijken in Jesaja 7 en 8, wat ik u te sterkste zou aanraden, tenzij dat je het in het Hebreeuws van buiten kent, maar als je gaat kijken in Jesaja 7 en 8, dan maakt deze Immanuel-aankondiging deel uit van 3 profetische aankondigingen, die allemaal gebaseerd zijn op kindernamen. En de eerste vind je in Jesaja 7, vers 3. Een zoon van Jesaja wordt genoemd Sear Jashub. Dan vind je in hoofdstuk 7, vers 14, Immanuel natuurlijk. En in 8, vers 3, Maher Salal Shasbas, of Bas voor de vrienden. Alle 3 deze kindernamen zijn parabelkindernamen. Ze hebben niets van doen met het kind zelf, vrienden, maar vertellen telkens wat God op een komend moment zal doen in zijn wegen met Israël. En de eerste, de zoon van Jesaja, noemt Sear Jashub. En dat betekent, een overblijfsel zal terugkeren. En dit, vrienden, is de boodschap die Jesaja moet overbrengen aan koning Achas in Jeruzalem. Die op dat moment, samen met zijn volk, zeer bang en diep verontrust is, omdat er een groot leger op hem afkomt. Dat vindt u in 7 vers 2. Er zijn de 10 stammen, en anderzijds Syrië, en die hebben hun krachten gebundeld tegen Jeruzalem. En de boodschap van Jesaja is, Achas, blijf olympisch kalm. Want God zal Jeruzalem uitrending schenken. Van deze grote dreigende legermacht zal slechts een overblijfseltje terugkeren van waar dat ze gekomen zijn. Als jij, Achas, op mij vertrouwt, zegt Yahweh. Ja, ik weet het, Achas. Vraag veel, zegt God, van u. Maar kijk, als je geloofsvertrouwen in mij ook maar door iets kan versterkt worden, vraag van mij, zegt Yahweh, een teken in de hemel of een teken op aarde. En ik zal het doen om te bewijzen dat ik met je ben en Jeruzalem zal verlossen. Dus de boodschap van Jesaja is, als jij op mij vertrouwt, Achas, zal ik met je vijanden afrekenen. Ja? Nu, wat is het antwoord van koning Achas op de profetische boodschap van Jesaja in vers 12? Zal hij geen teken vragen, zegt hij, en de Heer niet verzoeken. Dus, met andere woorden, Achas weigert om op God te vertrouwen, en dan volgt er een tweede profetische boodschap voor Achas. Nu geen boodschap van uitredding, maar van oordeel. Door middel van de tweede parabelkindernaam, Immanuel, wat betekent God met ons. En opnieuw zegt die naam niets over het kind zelf, maar duidt deze naam op de relatie van Yahweh met Israël. En de profetische boodschap die Jesaja nu in reactie op Achas ongeloof brengt, is behoorlijk angstaanjagend. Want omwille van hun ongeloof zal er nu een tijd van zware verdrukking aanbreken, die het land niet meer heeft gekend, zegt de profeet, sinds de dagen dat de 10 stammen zich afgescheiden hebben van Juda. Emmanuel, dat is geen goed nieuws, hè? Want uiteindelijk zullen er nog zo weinig mensen overblijven in het land, dat zelfs de armste families nog zullen kunnen leven als koningen. Er wacht hen een verschrikkelijke tijd, wanneer de Assyriërs het land zullen overspoelen als een tsunami. Kijk maar in Jesaja 8, vers 7 en 8. En die wil ik met u lezen, want daar komt de naam Emmanuel opnieuw aan bod. Kijk maar, Jesaja 8, vers 7. Daarom, zie, Jahwe doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid. Deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers reizen, binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de hals, ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen, o Emmanuel. Emmanuel is geen goed nieuws, hè? En dat mag ons eigenlijk niet verbazen, hè, vrienden, want als we de geschiedenis van Israël een klein beetje kennen, wat gebeurt er in de dagen van Samuel als de zonen van Eli, Hofni en Pinehas, ontrouwe priesters, als die beslissen om de ark van God mee te nemen wanneer dat de Filistijnen hem belagen? God zal strijden tegen zijn vijanden, zeggen ze. God is met ons. Hij zal zijn vijanden vernietigen. Ja, inderdaad. God zal zijn vijanden vernietigen. Maar een fatale vergissing was het feit dat niet de Filistijnen, maar zij zelf de vijanden van God geworden zijn. En ze leiden een verschrikkelijke nederlaag. En beide priesterzonen kwamen om in de strijd. Ja, met de aanwezigheid van Jahwe de Heer kan je geen spelletje spelen, nee. Hij is heilig. En als God optreedt, gebeuren er dingen. In zegen of in oordeel. Zegen voor hen die God vertrouwen en tot inkeer komen, maar oordeel voor hen die onbekeerlijk en ongehoorzaam zijn. En dat is wat er gebeurt in Jesaja. God bood Achas zijn tussenkomst aan, en wanneer Achas Gods aanbod in geloof zou aannemen, zou er zegen volgen. God zou Achas en zijn volk uitredding schenken. Achas en heel Jeruzalem beven van angst bij die bedreiging die op hen afkomt. En God belooft Achas zelfs een teken in de hemel of op aarde te geven. Vertrouw op mij en ik zal jullie hierdoor heen brengen, zegt de Heere God. Maar als jullie niet op mij vertrouwen, zal ik toch komen, maar dan zullen de gevolgen heel anders zijn. En om nu terug te komen op Matteüs, dit zijn de twee zijden in zegen of oordeel die Jezus geboorte kan betekenen voor Israël. Yeshua zal zijn volk redden van hun zonden, als zij reageren in geloof. Maar zo niet, Emmanuel. En weet je, Matthäus die kent het verhaal. Hij weet wat de uitkomst zal zijn. Niet Yeshua, maar Emmanuel. Geen zegen, maar oordeel. En om je te tonen hoe belangrijk dat is, Jezus onderwijs in het Matthäus-evangelie die begint in de bergrede, dat weten jullie allemaal. En hoe begint de bergrede? Met aankondigingen van zegen, de zogenaamde zaligsprekingen. Wat zegt de Heer Jezus? Gezegend is hij die arm is van geest. Gezegend is hij die treurt. Gezegend is hij die zachtmoedig is. En zo verder. Zo begint het onderwijs van de Heer Jezus. Met zegenaankondiging. En u weet, ik heb je dat al vaker gezegd, dat Matteüs 5 blokken onderwijs geeft. Het begint met zegenaankondiging. En hoe eindigt het in het laatste blok onderwijs in Matteüs hoofdstuk 23? Wilt u even kijken met mij in vers 13? Matteüs 23, vers 13, daar begint het. Dan zijn het geen aankondigingen van zegen, maar aankondigingen van wee uw schriftgeleerden en fariseeën. Wee, wee, wee. En Jezus eindigt deze wee-oordelen met een definitief oordeel aan te kondigen, mensen. Kijk maar eens in Matteüs 23, vers 37 en 38. Hoe eindigen deze wee-aankondigingen? Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. Dat is exact hetzelfde dat aangekondigd werd in Jesaja, wat Achas en Jeruzalem zou overkomen, omwille van een ongeloof, mensen. En weet je wat dat zo opmerkelijk is? Als we nu nog even terugkeren naar hoofdstuk 2, en dan ga ik het afronden, keer nog een keer met mij terug. Na die aankondiging van Emmanuel, wat speelt er zich vervolgens af in Jeruzalem? Want ineens komen daar die priester-astrologen uit het oosten. En dat vind je enkel in Matteüs. En waarom zijn deze mensen naar Jeruzalem gekomen? Wat hebben ze gezien? Een ster, of mag ik het anders zeggen? Een teken in de hemel. De ene plaats in heel de schrift wat er gesproken wordt over Emmanuel, en een teken in de hemel, niet in Jeremia, niet in Jona, maar in Jesaja. En wat is vervolgens de reactie van Herodes en heel Jeruzalem? Hoe reageren ze? Ze zijn bang. Net dezelfde toestand waarin dat we Achas en Jeruzalem aantreffen in Jesaja hoofdstuk 7. Is dat niet opmerkelijk? Maar dat is toevallig zeker, hé? Lieve mensen, in Jezus biedt God verlossing aan voor allen die geloofsvertrouwen hebben dat God met hem is. En hier begint, wanneer deze mannen uit het oosten komen, omwille van een teken in de hemel dat zij gezien hebben, het verhaal. En wat is de reactie van Herodes en Jeruzalem? Ze zijn verontrust. En wat zal de uitkomst zijn? Geloof? Nee. Herodes gaat met de steun van de priesters proberen om Israëls verlosser uit de weg te ruimen. En wat moet Jozef en Maria met baby Jezus doen? Vluchten naar Egypte. Maar hoor je de ironie van dat verhaal hier? Zij moeten met Jezus vluchten, omdat de koning van Israël zo anders is dan een koning in Israël hoort te zijn. En waar gaat Jozef en Maria met het kind een veilige schuilplaats vinden? In Egypte. Als dat geen veroordeling is van de toestand waarin dat Israël verkeert, dan weet ik het niet meer. Kan je volgen, mensen? Of spreek ik in taal? Nog niet, hè? Nu als God, beste vrienden, te behoeve van de hele mensheid tussen beiden komt in Jezus, dan zijn er slechts twee mogelijkheden. Er wordt een weg aangeboren die tot zegen en tot leven leidt, maar wordt er in ongeloof gereageerd, dan volgt er oordeel en dood. Want dat is wat dat Gods aanwezigheid nu precies betekent. Zegen en oordeel. Ja, God is de enige die leven in zichzelf geeft. En wie hem afwijst, zal zeker sterven. En dat is niet omdat God zo gemeen is, hè, mensen. Wij hebben onszelf niet in het leven geroepen, hè. En we kunnen het leven dat in ons is ook niet bewaren. Ja, maar ja, zeggen de mensen, maar het is toch mijn leven? Ik doe toch dan mee wat ik wil? Nee, het is niet mijn leven. Het is nooit mijn leven geweest. Het is een gave van God. Wij hebben toch de wereld niet gemaakt waar we ons leven in leven? Wij zorgen toch niet dat er zuurstof is? Wij zorgen toch niet voor zon en voor regen? Wij zorgen toch niet dat de gewassen groeien, dat de bomen vrucht dragen? Wij doen niets van dit alles. Alles aan u en mij, vrienden, is Gods gave. Nee, het is niet ons leven. En daarom horen we de Schepper God te erkennen en te respecteren die ons het leven gegeven heeft. Ja, ik hou van een goede tas koffie in de morgen. En ik geniet ook van een glas wijn bij een goede maaltijd. Ik hou ook van te gaan vissen. En ik hou van vriendschappen die ik mag genieten. En dat is allemaal gave van God. Zoveel in deze wereld is Gods goede gave aan ons, beste mensen. Maar het is en blijft een gave. En ik kan ervoor kiezen om mij af te wenden van God die mij dit alles geschonken heeft. En hij zal die keuze zeker respecteren. maar omdat hij de enige is die leven in zichzelf geeft. Als ik in een andere wereld wil leven, wel, dat kan dat, maar dan heet die wereld dood. En dat is niet omdat God zo gemeen is, maar dat is heel eenvoudig de natuur van de realiteit. De God van het leven afwijzen betekent automatisch de eeuwige dood omhelzen. Er is geen andere optie, mensen. En daarom, vrienden, de boodschap van Kerstmis, die plaatst uiteindelijk iedere mens voor de hamvraag. Wat betekent Jezus' geboorte in deze wereld voor mij? Yeshua of Emmanuel? Zegen of oordeel? Dat is de vraag die iedere mens moet beantwoorden. Amen.